Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Het is de heilige graal voor elke uitgeverij. Wat bepaalt nou of een boek een bestseller wordt of juist niet? Ongrijpbare magie, zou je zeggen. Maar een nieuw algoritme moet dat veranderen, door te voorspellen wat de ingrediënten zijn van een verkoopsucces. Uitgevers tonen interesse. Is dit de redding van de boekenbranche? Of juist een recept voor eenheidsworst?
Een hulpsheriff met een verbanddoos gaf Virgil een prop watten om op zijn neus te drukken. Hij haalde zijn karabijn uit het bos en wees een van de hulpsheriffs de plek waar hij Slypes geweer kon vinden. Waar doet jou dit aan denken als je dit hoort?
Ik krijg een beetje het gevoel van het Wilde Westen. Misschien een slaperig, stoffig stadje met hulpsheriffs, krakende leren handschoenen boven revolvers.
Dit was een fragment uit de thriller Troebel Water van John Sandford.
Toef Jeger is boekenredacteur en recensent en maakte dit verhaal samen met Hanneke Chinafo.
Afgelopen 5 jaar is het het boek met het meeste bestseller potentieel. Of het meeste potentieel om een bestseller te worden.
En als je zegt bestseller potentieel, wat bedoel je daar dan precies mee?
Daar bedoel ik mee dat het Huygens Instituut een algoritme heeft ontworpen die aan de hand van teksten kan voorspellen of iets een bestseller gaat worden.
En waarom die interesse in bestsellers? Waarom een algoritme bouwen dat moet uitrekenen wat een bestseller kan worden?
In 2019 domineerde de bestseller nog sterker de markt dan in jaren daarvoor. In 2019 waren 280 fictietitels verantwoordelijk voor 50% van de omzet van fictie. Terwijl het 4 jaar geleden dus nog ruim 400 waren. Dus dat betekent dat het steeds belangrijker wordt om een enorme bestseller te hebben, wil je de omzet halen.
Een soort ongelijkheid is er ontstaan. Een bepaald klein groepje boeken verkoopt heel veel meer en de rest verkoopt eigenlijk veel minder.
Ja, dus het is een soort van bestselleritis. Die ontwikkelt zich steeds sterker en die is nog niet eerder zo sterk geweest als in 2019. Dat is dus uit onderzoek van KVB Boekwerk gebleken.
De bestselleritis, dat is de officiële diagnose.
Ja.
En dit verandert de manier waarop uitgevers werken ook. Dat ze dus meer op zoek zijn naar die giganten, naar die planeet, dus alle kleine boekjes.
Ja, voor de uitgever is het ideaal, als je een bestseller hebt, kan je dan ook een dichtbundel uitgeven waarvan er maar heel weinig verkocht wordt. Dat weet je van tevoren, maar je wil hem toch graag hebben. Maar wil je dat kunnen blijven doen, dan heb je die bestseller gewoon nodig. Zeker in de coronacrisis nu. Uitgeverijen draaien 20% minder omzet. Boekhandels die er open zijn, die doen een beroep op uitgevers om vooral de boeken uit te geven die commercieel makkelijk liggen. Dat is wat het algoritme kan onderzoeken.
Want dit algoritme, wat dus nu Troebel Water als beste boek selecteert, het boek met het meeste potentieel, waar komt dat idee vandaan?
Twee onderzoekers van het Huygens Instituut, Carina van Dalen-Oskam en Joris van Zundert, die hebben het onderzoek gedaan naar de vraag wat is literatuur? En dat hebben ze samen gedaan met een uitgeefconcern WPG. En daar kwam eigenlijk de vraag uit, wat is goed verkopende literatuur? 5 jaar geleden hebben ze het onderzoek voor het eerst gedaan. En toen voorspelden ze voor 78% goed wat een bestseller kon worden en wat ook een bestseller werd.
Puur op basis van de tekst. Een algoritme kon een tekst kennen en aflezen wat de kans is dat het een bestseller was. En dat klopte in de meeste gevallen dus ook.
Ja, precies. In 78% van de gevallen klopte het.
En wat zat er dan in die teksten dat de bestsellers kenmerkte?
Je vindt politiechefs bijvoorbeeld. Dat is duidelijk een thriller aspect, neem ik aan. Nog niet helemaal gecheckt, maar dan schuift zo'n boek omhoog. Opvallend ook familierelaties.
Vaders doen het beter dan moeders. Het is niet dat als je over moeders schrijft dat je een non-seller hebt. Maar als je een vader hebt, heb je gewoon meer kans op een bestseller.
Ik wil niet zeggen moeders, zussen, dan zak je. Maar die doen, daar bereik je de top niet mee, laat ik het zo zeggen.
Veel mannenberoepen, personages die een man zijn, geweld.
Ja. Mannelijke, dus namen van mannelijke personages sowieso.
En die sheriff, die kwam dus ook, die net voorgelezen werd, die kwam ook naar voren als potentieel bestseller woord.
Als je sheriff erin hebt staan, dan verkoop je mogelijk beter dan als je het niet hebt.
Ja, dan als je hotelreceptionist erin hebt staan of zoiets. Je kan beter sheriff doen.
Maar als het algoritme zegt dat mannelijkheid scoort, waarom? Vraag je je af. Waar komt dat vandaan?
Dat heb ik natuurlijk ook gevraagd aan de onderzoekers van het Huygens Instituut.
Ja, ik blijf erop terugkomen. It's a man's world.
Nee, wat we zien, als je naar literaire kwaliteit kijkt, dat romans van vrouwelijke auteurs die hoog eindigen, dat die vaak mannelijke hoofdpersonen hebben of over een vrouw in een mannelijke omgeving gaan.
Ik weet nog niet hoe sterk of hoe verklarend die link is, maar er is ook duidelijk een link met geweld, zowel fysiek als mentaal. En dat drijft een tekst omhoog in die ranglijst in feite. Wow. Ja, ik eerlijk gezegd maak ik me over dat aspect juist wel een beetje zorgen.
En is dat raadsel van de literatuur dan nu opgelost?
Nee, zeker niet. Je hebt natuurlijk met factoren buiten de literatuur te maken, buiten de tekst. Ook aan de hand van hoeveel geld een uitgeverij in een titel pompt, et cetera. Maar wat natuurlijk heel interessant hieraan is, is dat je kan kijken wat lezers interessant vinden aan de hand van een tekst alleen. En dat is eigenlijk het allerleukste aan dit onderzoek. In 2019 sprak ik Carine van Dalen-Oskam opnieuw. En ik was heel erg sceptisch over dit algoritme. Ik dacht, ja, in de eerste plaats van, ik dacht, het kan niet. In de tweede plaats dacht ik, ga je niet ook een verkeerde kant op met literatuur? Dat je op een gegeven moment denkt, nou weet je wat, we stoppen het in de machine en dood aan de verbeelding, want die machine bepaalt wel welke kant je op moet.
Ja.
Maar toen sprak ik haar en toen dacht ik, er is het eigenlijk veel meer interessant. Want ik wist dus niet dat dit door mannen gedomineerde wereldbeeld in boeken, dat eigenlijk nog steeds beter gelezen wordt. Dat was voor mij totaal nieuw. En van het eerdere onderzoek mochten ze geen boeken, titels en dergelijke, mochten ze anders niet vrijgeven. Er werd gevraagd, als je nog een keertje een onderzoek doet, mogen wij dan meekijken en kijken welke titels eruit komen. En hoe dat precies in zijn werk gaat, dit hele proces.
Jullie willen inzagen in dat onderzoek?
Precies. En daarvoor was natuurlijk toestemming van uitgevers nodig. En heel veel uitgevers vroegen ook toestemming aan auteur of ze mee konden. En het was een enorm genoeg, er is veel vrees voor dit onderwerp.
Waarom?
Uitgevers zijn bang voor hun auteurs. Toen het indertijd 5 jaar geleden bekend werd dat dit onderzoek was gedaan, is er met name bij de bezigheid een enorme rel uitgebroken onder schrijvers. Iets van wat krijgen we nou? Mijn teksten zijn hierdoor een tool gehaald zonder dat ik het überhaupt wist. En ga je mij nou zitten vertellen hoe ik een bestseller moet schrijven?
De sacraliteit van hun teksten wordt bezoedeld door zo'n computer.
Ja, en wat je ook dan op een gegeven moment vreest, wat natuurlijk, en die vrees kan ik me iets bij voorstellen, is op een gegeven moment dat je bent natuurlijk bang als auteur dat op een gegeven moment een redacteur door zo'n tool haalt en je gaat zeggen, ja, wat je nu in je boek doet, dat heeft geen sellerpotentie, dus we laten het zitten. Zover is het natuurlijk niet, nog lang niet, en misschien komt het ook wel nooit, maar dat die vrees er is, dat is wel begrijpelijk ergens.
Want wat is hier het uitgangspunt dat je hebt genomen? Wanneer is iets een bestseller, wanneer niet?
Ja, het uitgangspunt is hier bij deze, uiteindelijk ging het dus om ruim 7000 titels. Als het 13.000 exemplaren had verkocht, was het een bestseller. 143 van die ruim 7000, daarvan waren er meer dan 13.000 van verkocht. 10% verkocht meer dan 2000 exemplaren. En het grootste deel verkocht nog geen 50 boeken. Dus kan je nagaan hoe belangrijk het ook voor uitgevers is om iets met die bestsellers te kunnen.
Hey, en Toef, hoe werkt dit bestseller voor speller algoritme?
Het Haagse Instituut bekijkt hier ruim 7000 teksten. Daar halen ze fragmenten uit. En dan tellen ze hoe vaak elk woord in een bepaald boek voorkomt. En dat vergelijken ze met alle andere boeken die ze dus hebben meegenomen van die 7000 titels. En dat koppelen ze vervolgens aan de verkoopcijfers.
Alleen naar woorden en woordfrequenties. Zinslengte, zinscomplexiteit, dat soort dingen. Daar heb je weer andere software voor nodig. En dat is weer veel meer programmeerwerk dan dat we voor dit experiment konden doen.
En jullie hebben dus de tekst van 7000 boeken door dit algoritme gehaald. Niet met de vraag, is dit een bestseller of niet, maar heeft dit de bestseller potentie? Zegt het algoritme, dit zou een verkoopsucces moeten zijn?
Ja.
Want de auteur van Troebel Water ken ik niet, het boek dat je voorlas. Ik ga het natuurlijk lezen nu. Maar welke auteur staat er ertussen? Wie scoorde nou hoog op deze lijst van bestsellerpotentie?
Nou, Baldacci, ik denk dat echt wel een hele bekende is in principe. En als je dan naar Nederlandse auteurs kijkt, dan komt eigenlijk al heel snel Suzanne Vermeer. Die heeft elk seizoen heeft hij een thriller. Maar ook Kader Abdollah en Martin Bril scoren hoog in potentie. En je hebt dan Eus. Hij zelf heeft dus behoorlijk veel bestsellerpotentie. En dat heeft hij ook waargemaakt.
Dus Eus van Akjal die het Boekenweek-essay schreef.
Ja, precies. Nou, die heeft dus ook veel bestsellerpotentie. Wie redelijk wat bestsellerpotentie heeft, dat is Thierry Baudet. Met zijn romans. Het heeft redelijk bestsellerpotentie. Misschien zijn woordgebruik dus. Hè? En zijn taal of zijn thematiek. En als je deze titels dus allemaal met elkaar vergelijkt, dan komen nog steeds seks, geweld, mannen, komen nog steeds naar boven drijven.
Want ja, je verwacht wat meer subtiliteit natuurlijk. Maar het is toch echt allemaal masculin.
En dat is nu nog steeds.
Ja, zo op het eerste gezicht wel. Maar ja, we willen daar nog wel beter naar kijken. Ja, het vervelende van deze methode is ook wat van dat we nu hebben toegepast. Is dat ja, het blijft allemaal op dat woordniveau hangen. En het is heel moeilijk om de stap te maken naar het semantisch niveau. Waarbij je zegt van hey, we gaan nu echt naar de gecombineerde inhoud kijken. En wat onderscheidt een romantekst nou van een andere?
Maar de grote vraag hier is denk ik. Ik bedoel dat algoritme bepaalt wat die potentie vindt hebben. Maar jullie weten hoeveel die boeken ook daadwerkelijk hebben verkocht. Dus zijn de boeken bovenaan die potentielijst ook daadwerkelijk bestsellers geworden?
Niet allemaal. Troebel water is niet een bestseller geworden.
Dus het ligt niet aan mij dat ik dat niet ken?
Nee, dat ligt niet aan jou.
En Thierry Baudet, ik heb het idee dat die boeken niet per se een groot verkoopsucces waren.
Nee, ze zijn ook als, zoals dat niet zo aardig heet, een non-seller heette dat dan.
Als de anti-bestseller.
Anti-bestseller, ja. Het is niet een enorm verkoopsucces geweest. Dus dit algoritme toont aan dat er in principe meer bestsellerpotentie in zat dan het uiteindelijk is geworden.
Maar klopt het algoritme nou wel als het boeken selecteert die eigenlijk in werkelijkheid niet verkocht hebben?
Nou, in 78% van de gevallen klopt het. Maar wat het leukste is voor een uitgeverij, is niet alleen te kijken wat enorme bestsellerpotentie heeft, maar ook te kijken wat echt totaal afwijkt. Want dan kan een algoritme kan er dus totaal geen chocola van maken wat het boek nou precies is. En dan kan het best zijn dat iemand zo ontzettend afwijkt en echt met iets anders komt, waardoor je dus een bestseller hebt. En dat is dus bijvoorbeeld 5 jaar geleden met E.L. James gebeurd. Bij het onderzoek van 5 jaar geleden kon het algoritme daar echt nul chocola van maken. Er zit geen bestsellerpotentie in. En nou, we weten allemaal hoe het met E.L. James de boeken is afgelopen met haar 50 tinten grijs.
Ja, dat is het succes geweest van de afgelopen
Precies.
jaren, toch?
En dan kan zo'n algoritme kan daar dan niks mee. Maar het is voor een uitgeverij interessant om daar naar te kijken.
Want de lezer zien hier klaarblijkelijk iets anders in dan de computer in dit geval.
Ja, precies. Maar de allergrootste uitzondering van dit moment is natuurlijk Lucinda Riley met haar serie over de 7 zussen. Als er ergens natuurlijk het gewoon draait om vrouwenlevens op dit moment, dan is het wel de 7 zussen van Lucinda Riley.
Want hier moet je me even helpen, want in de boekwinkel, ik zie ze overal liggen. Ik hoor mensen erover, maar ik weet eerlijk gezegd nog niet zo goed wat deze boeken nou precies zijn.
Nou, de 7 zussen, dat is een serie. Geschreven voor een vader en die heeft allemaal baby's geadopteerd, overal ter wereld. En op een gegeven moment sterft hij. En ze krijgen allemaal, in het eerste deel krijgen ze allemaal een soort van hint mee met waar hun roots liggen. Na die dood van die vader gaan ze allemaal op zoek met waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Dus de eentje komt in Australië terecht bij de Aboriginals, de andere komt in Spanje terecht bij de grotten. En het is dus een soort DNA onbekend. Dus je wordt eigenlijk al die delen worden ook een soort van mysterie doorheen genomen, waardoor je dus ook al die delen door blijft lezen, omdat je toch wel weet hoe het uiteindelijk zit.
Want hoe scoort dit mega succes Lucinda Riley dan volgens het algoritme?
Volgens het algoritme scoorde het eerste deel scoorde het best. En daar zit ook nog die vader in. Dus dat zou dan verklaren waarom dat eerste deel een beetje goed scoort. En in die andere delen speelt hij niet zo'n hele grote rol meer. Af en toe een heel klein beetje. Dus dat zou kunnen verklaren waarom het eerste deel de meeste bestsellerpotentie heeft en de rest eigenlijk afwijkt.
Maar het algoritme zegt hierover, dit zou niet zo'n groot succes moeten zijn als het is.
Ja, precies.
En waarom is het dat dan wel? Want jij bent boekenrecensent. Zijn dit hele goede boeken?
Nou, waarom dit heel goed verkoopt is, denk ik, er zit heel veel spanning in. Je wil alle delen, als je het eenmaal mysterie weet, wil je het graag lezen.
Ja, en nu stoom je prachtig literair voorbij aan mijn eigenlijke vraag. Zijn dit goede boeken?
Ja, ik vind van niet. Ik vind het geen goede boek, nee. Ik vind het knap gedaan, maar dat wil niet zeggen dat het ook literatuur is.
Maar het roept mij dan toch de vraag op. Het algoritme voorspelt dat dit niet goed verkopende boeken zijn. Jij als recensent zegt, het zijn eigenlijk niet zulke goede boeken. Maar het is een mega succes. Kunnen we daar dan niet uit leren dat misschien de bestseller zich toch niet laat voorspellen?
Dat is, uiteindelijk blijft het natuurlijk een black box.
Want wat denk je dat de toekomst gaat zijn van dit soort algoritmes in de boekenbranche? Gaat dit vanaf nu of binnenkort echt gebruikt worden door uitgevers om te bepalen wat ze wel en niet uitgeven?
Ik was met Hanneke op de Frankfurt Boekmesse. Daar spraken we een Duitse agent.
Boekenbeurs.
Op de boekenbeurs, ja. En daar spraken we, hadden we het eventjes over dit algoritme. En die zei van, nou, er is geen uitgever hier in Duitsland die zal toegeven dat ze ermee werken. Maar er wordt al mee gewerkt.
Het gebeurt al?
Het gebeurt al. Hij zei in Duitsland. In Nederland, aan de hand van de gesprekken die wij met uitgevers hebben gevoerd, nog niet. Maar bijvoorbeeld Sander Knol van Xander Uitgevers, die zei van, ik wil, het gaat nooit iets vervangen. Het gaat geen enkele redacteur vervangen, want je kan nooit het op tegen de band die er is tussen een redacteur en een auteur. Maar het kan het wel gebruiken misschien als extra. Om net eventjes wat meer bevestiging te krijgen of een idee dat je hebt, kijken of het klopt.
Boeken worden geschreven door mensen en gelezen door mensen. Dat is de basis en dat zal nog heel lang zo blijven. En dat, het is natuurlijk een proces wat al eeuwen bestaat. Nu krijgen we ineens de mogelijkheid om met een intelligent algoritme analyses los te laten op zo'n tekst. Dus ik ben heel benieuwd wat daarmee zou kunnen. En je zou best van tevoren kunnen zeggen, nou, laten we eens kijken, wat voor soort tekst is het eigenlijk?
Dit algoritme, het Huygensinstituut, gaat natuurlijk dat ook niet, gaat het niet op internet gooien van, nou, hier, gooi je titel doorheen en kijk maar of het een bestseller wordt. Zo gaan ze het natuurlijk ook niet doen. Het enige wat je kan doen, is dat je op een gegeven moment als een soort van extra hulpmiddel gebruikt.
En ik hou mijn hart vast inderdaad voor de eerste die gewoon een simpel toeltje op het internet zegt en zegt gooi maar een romantekst hierin en geef me een cijfer voor het bestsellerwaarde, bestsellerkracht. Dan binnen de kortste keren hebben we enorme armoede.
Hoe het slechtst gebruikt kan worden is dat je gaat besluiten, dit is een non-seller, dus we geven het niet meer uit.
Maar de creativiteit verdwijnt natuurlijk helemaal uit het verhaal. Je krijgt één grote eenheidsworst.
Maar ik denk niet dat het ooit zo ver gaat komen dat één uitgever gaat bellen met, nou, ik vind je boek mooi, maar het algoritme zegt dat het niks is, dus we gaan het niet doen. Ik denk niet dat er zo'n uitgever rondloopt.
Ja, of zou je van de verpleegster een sheriff kunnen maken?
Dat zou je misschien nog wel kunnen doen. Ja, in dit geval. Maar ik denk ook niet dat uitgevers dat gaan doen bij auteurs. Ik denk wel dat je, als je twijfelt bij een boek, je denkt van, nou, ik weet het niet zeker en waar ligt het precies aan, dat het dan misschien nog ergens nuttig kan zijn.
Stel dat een boek niet verkocht is, maar toch op deze manier lijkt te lijken op bestsellers. Mm-hmm. Dan kun je dus kijken, waar ligt dat aan? Hoe zorgen we dat de lezers die dit boek mooi vinden, dat ook te zien krijgen? Ja. Dus het kan puur zicht.
Want heb je nou kans dat de uitgevers bij zo'n spreken naar deze podcast luisteren en denken, nou, we gaan vanaf nu alleen nog maar boeken uitgeven over wapens, geweld en seks?
Nou, dat gebeurt natuurlijk al een heel klein beetje. Want nu heeft Lucinda Riley verkoopt goed met haar zussen. En je ziet nu al boeken, van persberichten krijg je binnen van boeken die dan ook over zussen en zoektochten gaan. En je kan natuurlijk wel zeggen dat dat in de meeste gevallen minder goed verkoopt. Het verrassingseffect gaat inderdaad weg. Als jij nu ook met een serie komt, de 9 zussen, kan je het vergeten dat je net zo'n succes hebt als Lucinda Riley. Want die verrassing is er gewoon niet meer.
Dankjewel, Toef.
Oké.
Je luistert naar vandaag en we volgen de ontwikkelingen rond de corona-uitbraak natuurlijk op de voet. Zoals het eindexamen dat dit jaar niet doorgaat. Dus geen zenuwachtige scholieren in een gymzaal, maar thuis hopen dat je bent geslaagd. Maar wat als je nou net dat eindexamen nodig had om onvoldoendes weg te werken? Ik bel met onderwijsredacteur Mirjam Remy. Hey Mirjam, weet jij nog hoe het ging toen jij een keer geslaagd was? Hoe vierde je dat?
Toen ik het hoorde, toen was ik geloof ik aan het MSN, wat iedereen toen deed, met mijn jaargenoten. En ik heb natuurlijk gevierd met een examenfeest. Het is natuurlijk nu heel anders voor de scholieren die thuis zitten zonder gezelschap. En het is maar de vraag of ze het kunnen vieren.
Want we hebben elkaar een keer gesproken in de podcast over hoe het nou moet met die eindexamens. Is daar inmiddels al meer over bekend?
Gisteren is bekend geworden wat de zakslaagregeling is. Dat zijn de regels die bepalen wanneer je slaagt of niet. En dit jaar worden de eindcijfers dus volledig bepaald op basis van het schoolexamen, omdat er geen eindexamens zijn. Maar leerlingen krijgen wel extra kansen eigenlijk om hun cijfers op te halen. Dat betekent dat leerlingen voor 2 of 3 vakken een extra toets mogen maken als ze willen. En die toets telt voor 50% van hun eindcijfer. En mochten ze die toets verknallen of ze halen een lager cijfer dan ze al stonden, dan telt hij niet mee.
Een soort opkriktoets.
Ja, een opkriktoets, ja.
In deze coronacrisis, waardoor het schoolexamen dus zoveel belangrijker is geworden, gaat het nou zorgen voor meer of minder geslaagde leerlingen straks in Nederland?
Dat is natuurlijk uiteindelijk de grote vraag. Maar ik denk dat uiteindelijk iets meer leerlingen slagen dan normaal gesproken. Normaal is dat zo'n 90%. En scholierenorganisatie LAX die heeft de afgelopen week een enquête uitgedaan onder 40.000 scholieren. En daaruit bleek dat 92% zou slagen op basis van zijn huidige schoolexamenresultaten. Nou, dat ligt dus al iets hoger dan die 90%. En dan krijgen ze ook nog eens die extra herkansingen erbij. Dus dan zou je kunnen denken dat er dat het percentage iets hoger komt te liggen.
Dus toch nog wel wat blije leerlingen straks.
Ik hoop het voor ze. Er is ook afgesproken gisteren dat er, ondanks dat ze dan niet worden gebeld met een telefoontje of dat ze überhaupt geen eindexamen maken, er komt toch een soort nationaal feestmoment 4 juni... waarop ze allemaal de vlag mogen uithangen als ze geslaagd zijn dan, met een schooltas eraan.
Ja, en verder zat jij destijds ook op MSN, dus misschien is er ook niet zoveel veranderd.
Nee, precies. Ook ik zat al achter de computer, ja.
Dankjewel, Mirjam.
Dankjewel, Thomas.
We leven in hectische tijden. Je kunt rekenen op NRC voor betrouwbare informatie, nieuws, duiding en analyse. En we kunnen dat alleen blijven doen dankzij onze abonnees. Dankzij jullie. Heb je nog geen abonnement? Kijk dan voor een aanbieding op nrc.nl/podcastabonnement. Dankjewel. Dit was vandaag, maandag weer.